We gaan iets lezen uit het Richterenboek. De mensen die hier vaker kwamen weten dat, hadden daar misschien wel op gerekend. We beginnen bij hoofdstuk 13, Richteren 13. En dat gaat vanavond over het leven van Simson. En ik denk dat iedereen wel ooit iets heeft gehoord over Simson. Misschien wel door de muziek, een hele opera, Simson en Delilah of Delilah. Of misschien door het bandenplakspul wat u nog steeds in uw tasje aan uw zadel hebt hangen. Maar misschien hebt u wel lekvrije banden. Maar het was vroeger ook Simson, dat was het ongeveer het rode doosje. Dankjewel Joop. Maar ik wou het niet over die lekke band hebben. Ik wou het ook niet hebben over de muziek. Ik wou proberen om iets te zeggen over de Simson en dan wat dat voor ons, wat dat voor mij vandaag betekent. En ik denk dat dat niet zo weinig is, dat dat behoorlijk binnenkomt. De naam Simson betekent zonnetje. Ik kan er ook niks aan doen. Zo heeft de moeder en de vader hebben hem zo genoemd. Het verkleinwoord van zon. En misschien is dit gelijk de typering waar ik graag naartoe wil. Er is maar één zon der gerechtigheid, maar misschien ben jij een zonnetje. En dan zitten we gelijk in het spoor van de uitleg. Maar de Israëlieten deden, vers 1, opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. En daarom gaf de Heer hen over in de hand van de Filistijnen 40 jaar lang. En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten. En zijn naam was Manoah. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van de Heer aan deze vrouw en zei tegen haar: zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins. Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en er mag geen scheermes op zijn hoofd komen. Want het jongetje zal van de moederschoot af als Nazireër aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man: een man Gods kwam bij mij en zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een engel van God, heel ontzagwekkend. Ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam en hij heeft mij zijn naam niet verteld. Maar hij zei tegen mij: zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Wel nu, drink geen wijn of sterke drank en eet niets onreins, want het jongetje zal van de moederschoot af tot op de dag van zijn dood als Nazireër aan God gewijd zijn. Daarop bad Manoah de Heere vurig en zei: ach, Heere, laat de man Gods die u gezonden hebt toch opnieuw naar ons toekomen om ons te leren wat we met het jongetje dat geboren zal worden moeten doen. God verhoorde de stem van Manoach en de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe terwijl zij in het veld zat en haar man Manoach niet bij haar was. Toen haastte de vrouw zich en snelde weg en vertelde het haar man en hij zei tegen hem: zie de man Gods. Zij zei tegen hem: zie de man Gods. Zie die man die op die dag naar mij toe kwam is mij verschenen. Toen stond Manoach op en ging zijn vrouw achterna en hij kwam bij die man en zei tegen hem: bent u de man die tot deze vrouw gesproken heeft? En hij zei: ja, ik ben het. Toen zei Manoach: wel nu, laten uw woorden uitkomen. Wat zal de leefwijze van het jongetje zijn? En wat zijn werk? En de engel van de Heere zei tegen Manoach: voor alles wat ik de vrouw gezegd heb, moet zij op haar hoede zijn. Ze mag niets eten wat van de wijnstok afkomstig is. Wijn of sterke drank mag ze niet drinken. En evenmin mag ze ook maar iets onreins eten. Alles wat ik haar geboden heb, moet zij in acht nemen. Toen zei Manoach tegen de engel van de Heere: laat ons toch hier doen blijven en een geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel van de Heere zei tegen Manoach: ook al doet u mij hier blijven, ik zal van uw brood niet eten. En als u een brandoffer wilt brengen, moet u dat aan de Heere offeren. Manoach wist namelijk niet dat het een engel van de Heere was. En Manoach zei tegen de engel van de Heere: wat is uw naam? Dan kunnen wij u eren wanneer uw woord uitkomt. Maar de engel van de Heere zei tegen hem: waarom vraagt u zo naar mijn naam? Die is immers wonderlijk. Ik lees nu een tekst ertussendoor uit Jesaja. Die kent u uit uw hoofd van de kerst en zo. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Ja. Raadsman, sterke God. Ik ga verder lezen in het Richterenboek. Vers 19. Daarop nam Manoach een geitenbokje en het graanoffer en offerde dit op de rots aan de Heere. En terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken, deed de engel iets uitzonderlijks. Het gebeurde namelijk toen de vlam vanaf het altaar naar de hemel opsteeg, dat de engel van de Heere opsteeg in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dat zagen, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde. En de engel van de Heere verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat het een engel van de Heere was geweest. En Manoach zei tegen zijn vrouw: we zullen zeker sterven, want we hebben God gezien. En niemand kon immers God zien en leven. Dat was mijn tussenzin, maar het is wel een tekst uit de Bijbel. Maar zijn vrouw zei tegen hem: als het de Heere behaagd had ons te doden, had hij het brandoffer en graanoffer van onze hand niet aangenomen en ons evenmin dit alles laten zien en ons nu ook niet iets als dit laten horen. Daarna baarde deze vrouw een zoon. Ze gaf hem de naam Simson, zonnetje. Het jongetje werd groot en de Heere zegende hem en de geest van de Heere begon hem aan te vuren in Mahanedan tussen Zora en Eshtaol. Eerst tot zover. Juist omdat het een hele bekende geschiedenis is en iedereen ooit heeft gehoord van Simson, van zijn uitzonderlijke kracht en van zijn bijzondere daden, misschien ook wel van zijn afwijkingen, hebben we het idee dat we dit ergens een plekje moeten geven. Sommigen hebben wel gezegd dat dit soort verhalen eigenlijk niet thuis horen in de Bijbel. En toch probeer ik het. Ik zou zo graag willen dat u in elk geval de moeite nam om dit tot je te nemen. In elk geval, of het binnen moet komen, dat zal de Heer moeten doen, door de Heilige Geest. Dat kan hij niet eens. En daar zul je dan ook zelf bij moeten zijn. Dat zul je dan ook zelf moeten willen. Want als je dat zelf niet wilt, dan komt het er ook niet. Je moet er wel voor openstaan. Maar er zijn hele bijzondere lessen te leren in dit stuk uit de schrift. Het staat dus in het boek van de Richteren, waar ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen. In de tijd dat er geen koning was in Israël, stuurloos. En ze zochten het eigenlijk allemaal een beetje bij zichzelf of bij anderen uit. In die tijd wordt er een richter geboren, een rechter geboren. Iemand die het voortouw zou nemen in Israël. Zoals er al geweest zijn, we hebben al over Onia gesproken, we hebben over Gideon gesproken en Jefta, een hele rij zijn al geweest. En nu komt ineens deze. Al die anderen die voor ons geweest zijn, voordien geweest zijn, hebben allemaal, laten we zeggen, leiding gegeven aan een groep, aan een hele bende, soms 300, maar soms veel meer. Maar hier vind je iemand die heel solistisch, echt op zichzelf opereert, werkt, zich laat zien. En dat is misschien al een kleine sleutel voor je. Dit gebeurde in de tijd dat de Filistijnen de baas waren in Israël. Dat was al 40 jaar zo. Simson heeft maar 20 jaar gewerkt, gediend. Dus die periode van Filistijnse overheersing was veel langer nog dan Simson zijn tijd. Waarschijnlijk liggen de jaren daarvoor ook al in Filistijnse handen. En de moedigheid is altijd bij deze geschiedenissen uit het Richterenboek dat je moet proberen om te gaan begrijpen wat zou de Heere hiermee willen zeggen. We hebben dus gezien diverse vijanden. En het wapentuig was per vijand verschillend. Het was dus niet een soort zo, nou je hebt één keer een zwaard en met dat zwaard dan hak je die in de pan en dan ga je daarmee verder. Nee, dat is niet zo. Het is heel verschillend. Heel divers. En Jefta deed het heel anders dan Gideon. En Simson doet het weer heel anders. Filistijnen. Het woord Filistijn en het woord Palestijn is precies hetzelfde. Dus daar zit geen verschil in. Ik zeg niet dat de Palestijnen van vandaag afstammelingen zijn van de Filistijnen, maar dat is ook niet zo. Wat we nu Palestijnen noemen, in het Midden-Oosten, met name in Israël, maar ook in Jordanië, dat is een zeer complex ras. Er zijn allerlei variaties in. Ja, je kunt niet zeggen, dit is één groepje, of één kleur, of één bloedgroep, of zo. Het is heel divers. Maar het woord is hetzelfde. En die Filistijnen die zijn uit het eiland Kreta gekomen. Dat zegt David, die had een lijfwacht uit de Filistijnen. En die noemde dat de Cretenzen, de Kreti en de Pleti. Maar ja, u denkt aan een soort rockband of zo. Nou, nee, het is een term. Maar ze komen uit Kreta. En ze zijn uit Kreta, dat heeft de geschiedenis ons toch geleerd, naar Egypte gegaan. En vandaar zijn ze op een bepaald moment naar de kust van de Middellandse Zee getogen. En ze hebben zich ver voor Israël daar kwam al genesteld. Aan de kust. Vruchtbare streek. En die streek kennen wij vandaag heel goed, bijna elke dag in het nieuws, Gaza-strook. Daar hebben ze gewoond, altijd. Ze zijn dus uit Egypte gekomen en ze hebben zich genesteld in het beloofde land. Ik heb het nu anders gezegd, maar dan kom ik een beetje bij een soort sleutel. Dezelfde route als de stammen van Israël, de 12 stammen die uit Egypte naar het beloofde land zijn gegaan. Zo zijn ook deze lieden uit Egypte naar het beloofde land gegaan. Maar ze hebben geen flauw benul van schuilen achter het bloed van het lam. Ze hebben geen idee wat het wil zeggen, tot God gebracht, op adelaarsvleugelen gedragen. Ze hebben geen idee wat het is dat God zich heeft geopenbaard op een schitterende manier op de berg Sinai. Weten ze niks van. De route van de Filistijnen wordt in de Bijbel de weg der Filistijnen genoemd. En de Heere zegt tegen Mozes, niet op de weg van de Filistijnen. 11 dagen lopen van Egypte naar de Gazastrook. 11 dagen. Hoe lang deed Israël erover? 40 jaar. En waarom dan die 40 jaar? Om u te laten zien wie je bent, zegt de Bijbel. En om jullie ten laatste wel te doen. Dus de Heer had een bedoeling met die hele aparte route. Filistijnen hebben dat niet gehad. Zo snel mogelijk van A naar B. En ze hebben zich daar in het land genesteld. En ze hebben zich ook opgesteld in religieuze zin. Ze hebben ook heel veel tempeltjes. Als u dat wilt weten, dan denkt u maar eens aan de Ark van het Verbond, die later in de tijd van Samuel, Eli, de hoge priester, en de zonen van Eli, die het helemaal niet zo nauw namen. En toen hebben ze de ark buitgemaakt en die hebben ze in tempeltje A en tempeltje B en tempeltje C en tempeltje D gezet. Daar allemaal in het land van de Filistijnen. Ze waren ook godsdienstig. Ik ga het nu anders zeggen. De overheersing door de Filistijnen van toen is wat u nu vandaag op het christelijke erf tegenkomt. Er zijn heel veel mensen die zich christelijk noemen, maar die niets gemeenschappelijks hebben met Christus. Naam christenen. En dat is moeilijk. En nu gaat u gelijk met etiketten strooien. Nu gaat u zeggen, nou dat zijn die natuurlijk. Of dat is die buurman van ons. Of het is die. Nou, het gaat mij niet om de groep A of B of C. Het gaat mij erom dat ze er vandaag zijn. Nederland wordt een christelijk land genoemd. Nou ja, de kerken waren overvol eeuwen terug. Nu niet meer, nu worden ze verkocht. Ik kan wel doorgaan met dit soort termen die u kent misschien wel uit boeken of uit tijdschriften. Daar kom je niet zoveel verder mee. Waar het om gaat dat Simson opgroeit in de tijd dat dit aanwezig is. En zo aanwezig is dat zij de overheersende rol vervulden. Simson is op een wonderlijke manier geboren. Afgezien van de naam wonderbaar, die de engel gebruikt, want die is toch wonderbaar, of wonderlijk, dat kan ook, maar in ieder geval, u begrijpt de link met Jesaja 9 heel goed. Het is heel wonderlijk. Geen kinderen gehad, vermoedelijk daarna wel, maar goed, dat is misschien wat raar gezegd, laat me los. Want als Simson sterft, dan zijn broeders gekomen om hem ten grave te dragen. Dus er zijn kennelijk daarna toch nog mensen geboren geweest. Bijna net als met Abraham, die ook niks had. En toen kwam Isaac en daarna bij Ketura toch nog een aantal zonen. Zoiets. Maar dat zijn technische dingen. De wonderlijke geboorte van Simson is omschreven. Heb ik u voorgelezen, u hebt het met mij gelezen. En wat ik u zo graag zou willen zeggen is dit. Toen ik geboren werd, waren mijn vader en moeder daar waarschijnlijk blij mee. Ik heb later begrepen dat dat zo zou zijn geweest. Daar twijfel ik ook niet aan. Maar dat was mijn natuurlijke geboorte. Maar als het goed is met je, dan heb je daarna nog een keer een geboorte gehad. Dat noemt de Bijbel wedergeboorte. Als je niet wederom geboren bent, dan kun je de dingen van de Heer Jezus, de dingen van het Koninkrijk van God, niet zien, Johannes 3. En je kunt er ook niet ingaan, ook Johannes 3. De Heer Jezus zegt dit tegen Nicodemus, die het ook even niet snapt. Moet ik dan weer in de moederschoot? Moet ik dan weer naar binnen gaan in de baarmoeder en dan weer uitkomen? Nou, dat helpt niks, kom je er net zo uit. Misschien een andere vorm van je neus, dat zou kunnen, maar dat is ook het enige verschil bij wijze van. Wederom geboren, van God uitgeboren. Hier is een jongetje die van God uitgeboren is. Er komt een engel met een boodschap. Dat en dat gaat gebeuren. En denk erom, hou je echt in en neem je in acht. Geen drank drinken, geen sterke drank, geen wijn, niks. Geen onreine dingen. En het jongetje moet zelf, als hij geboren is, nooit een scheermes over zijn hoofd krijgen. Kan niet. Heel bijzonder, zo'n geboorte. Want hij zal vanaf de geboorte een Nazireër van God genoemd worden. Dat betekent een toegewijde aan de Here. Een bijzondere zending. Maar jij en ik, toen we tot bekering kwamen en wederom geboren werden, hebben precies hetzelfde meegemaakt. Exact hetzelfde. Het is op een wonderlijke manier gebeurd. U had er nooit gedacht dat u langs die weg geboren zou worden. Van God uit geboren zou worden. Alsof de engel van de Heere kwam en zei, dat en dat gaat er gebeuren. En u denkt, wie bent u dan? Wat is dat dan? Hoe moet ik dat dan zien? Van God uit geboren. Nou, u weet iets van Maria en hoe dat ging toen de Heer Jezus zelf geboren is. Op een wonderlijke manier, maar daar was eigenlijk niemand die daarin iets deed. Dat was de Heere zelf die alles deed. Ook de inbrenging van vrucht is door de Heere God zelf gedaan. Maar bij jou en bij mij is het anders. Maar de andere kant van de medaille is, toen ik wederom geboren werd, was er iets van mijn vader en moeder bij? Hebben die dat gedaan? Nou, daar moet je ook van zeggen, nou nee. Maar hier zitten genoeg, die kunnen zeggen, nou, misschien mijn vader en moeder zijn misschien helemaal niet gelovig geweest. Ik weet het niet, in jouw situatie. Of, ze zijn wel gelovig geweest, maar ze hebben daar in die zin ook geen invloed op gehad. Het is niet automatisch dat de kinderen die in een gelovig gezin geboren worden, automatisch ook nieuw leven uit God krijgen. Dat kan wel eens heel anders uitlopen. Ik weet genoeg van biddende ouders die continu vragen voor het heil en voor de behoudenis van hun kinderen. Maar u bent een bijzonder iemand. U bent op een wonderbaarlijke manier geboren. Van God uitgeboren. Leven uit God. En dat is eeuwig leven. Dat is niet 80 jaar. Dat is eeuwig. Van God uitgeboren. En vraag je dan eens af, wat moeten we dan doen met dat nieuwe leven? Mijn geestelijke moeder, die heb ik ook. Ik heb een biologische moeder, die is 89 geworden, die is best oud geworden. Ik heb vaak met haar gepraat later. Maar ik heb ook een geestelijke moeder. Die heeft erbij gestaan toen ik opnieuw geboren werd. Ze was toevallig ook nog, wat we vroeger noemden, zo'n kraamvrouw, een baker. Ik weet niet of dat een goede term is in andere delen, maar in Groningen werd zo'n vrouw. Was dus nu niet een verloskundige, maar iemand die gewoon altijd zorgde voor het reilen en het zeilen en zo. En ik weet zeker dat zij gebeden heeft. Hoe moet de leefwijze van dit nieuwe leven zijn? Ze bedoelen mij. En als het om je eigen kinderen gaat en ze komen tot de Heer Jezus, hoe moet de leefwijze van onze kinderen zijn? En het is gebed. Je ziet het helemaal terug in de geschiedenis van Noach en van zijn vrouw. Helemaal. En de Heer zegt, ik heb je goede instructies gegeven. Niets aan alcohol, nul. Niets aan verkeerd gedrag, verkeerde houding, niets aan zondige dingen. Nul. En zijn haar mag je niet afknippen. En komt dat uit de lucht vallen? Nee, dat komt niet uit de lucht vallen. Want in het boek Numeri, hoofdstuk 6. Nog een keer, Numeri, hoofdstuk 6. Daar wordt gezegd, kijk eens, als iemand de Heere wil dienen, dan. En dat komt ook niet helemaal uit de lucht vallen daar. Daar wordt in Numeri 5 geschetst dat misschien een man jaloers kan zijn, omdat hij denkt dat zijn vrouw vreemd is gegaan. Dan wordt die vrouw bij de priester gebracht. En dan moet ze water drinken, wat met de stof van de vloer van de tabernakel is gemengd. En als het echt fout geweest is, dan zou haar buik opzwellen. En dan zou haar heup invallen. En dan zou het dus fout zijn. Natuurlijk gaat het mij niet om allerlei seksuele escapades, maar het gaat me erom dat in die context gezegd wordt, maar als er nou iemand is die de Heere wil dienen, vrouw of man, dan. Wat zou de nieuwe geboorte voor God betekend hebben? Jouw nieuwe geboorte. Dus ik heb het niet over 1937 in mijn geval, maar ik heb het over een veel latere datum, toen ik 22 was. 59 dus. Wat zou voor God dat jaartal zijn. Vanaf dat moment zou de Heere willen dat ik dat nieuwe leven zou gaan leven voor hem. Een gezondene, een Nazireer zou zijn. En vanaf dat moment zou ik eigenlijk nooit meer met de vreugde, met de wijn, met de sterke drang, met de vreugde van de wereld iets te doen moeten hebben. Mijn vreugde is Christus. Hij is onze vreugde. Misschien begrijpt u nu waarom de duivel zijn uiterste best doen om de hele natie van Nederland vol te gieten met sterke drank. En iedereen is bezig met wijnen, met soorten wijnen, met kwaliteiten wijnen. En ik word helemaal. Ik krijg een onvoldoende continu als ik ergens kom en er wordt over wijn gepraat. Ik weet er helemaal geen lor van, helemaal niks. Het enige wijn, zo die ik een beetje ken, is avondmaalswijn. Maar ja, dat past helemaal niet dan in zo'n gezelschap. Nee, ik ga niet ludiek iets zeggen. Ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. Want dit is de cultuur. Je wordt helemaal continu die kant op gezogen. Daar gaat het over. Maar de vreugde in de Heer Jezus dan? Dat is mijn vreugde. Hij is mijn vreugde. Wijn is dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Zij, Richteren 9, vers 13. Zelfde Bijbel. Wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Maar dat is ontspoord. Maar de Nazireër die heeft niet de vreugde in, laat maar zeggen, horizontale dingen. Die heeft zijn vreugde in de verticale dingen. Daar waar de engel in opging, in het offer van de Heer. En in de rook van het offer ging hij naar de hemel. Wonderbaar is mijn naam. Daarin ligt mijn vreugde. Hij, mijn Heer Jezus, dat is mijn vreugde. De engel des Heren, dat is mijn vreugde. En zou dan niet het gebed van mensen die eromheen staan, misschien ben je erbij geweest dat mensen tot bekering kwamen, dat ze de Heer Jezus aannamen, misschien mocht je zelf een gebed meebidden, of heb je gehoord van, of stond je erbij, of het was je eigen kinderen, of het is in je eigen leven gebeurd. Maar hoe moet het dan verder? Hoe moet dan de leefwijze van deze jongen zijn? Nou, dat is het verhaal. Dan wordt het hele verhaal van Samson een hele spannende toestand. Dat is niet zomaar een verhaal. Dat is jouw verhaal. Je bent vandaag als een eenling, heel persoonlijk. Het gaat om jouw persoonlijke. Niet een hele horde. Niet 300 mensen waar jij de aanvoerder van bent. Niet een hele kerk met één dominee. Sorry hoor, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om jouw persoonlijk leven. Heel concreet. En hij groeide op. Heb je je ooit afgevraagd of je een Nazireër van God bent? Zou het ooit zover kunnen komen dat je helemaal los bent van wat de wereld te bieden heeft? Nou, waarschijnlijk niet. Maar één ding is ook helder. Dat lange haar. Een heel moeilijk onderwerp, ik weet het wel. Het is een struikelblok geweest in bepaalde kringen, kerken, groepen. Het enige uiterlijke teken van een Nazireër, dat was zijn lange haar. Niemand kan 100% zeker controleren of die man nooit een glaasje wijn gedronken zou hebben. Dat kan hij s'avonds, dat kan hij s'nachts gedaan hebben, weet ik veel waar. En niemand kan controleren of hij in zijn gedachten of in zijn daden misschien wel eens onrein geweest is. Of met onreine dingen, met zondige dingen in aanraking geweest is. Dat kan s'nachts, dat kan op een hele geheime plaats plaatsvinden. Maar iedereen kon zien dat het de Nazireër van God was. Het enige uiterlijke teken, dat was dat lange haar. Nu, wat zegt dat lange haar? Dat lange haar zegt dat je toegewijd bent. En dat is nu precies de bedoeling in de eerste brief die Paulus schrijft aan de Corinthiërs. Het lange haar is tot een sluier gegeven, toegewijd aan haar man. Toewijding. 100% toewijding. En als die Nazireër staat in het boek Numeri hoor, in Numeri 6. Stel dat die Nazireër, die mocht niet in aanraking komen met een dode, maar als zijn vader of moeder stierf en hij was erbij, misschien wel in zijn handen. Ja, dan was hij toch in aanraking gekomen. Niet met opzet, maar het overkwam hem wel. En dan was hij toch in aanraking gekomen met de dood, met de ongerechtigheid. Zo zegt de Bijbel dat echt. Nou, dat was een probleem, maar dan werd zijn haar afgeschoren. En dan mocht hij opnieuw beginnen. Dus stel, hij had zich voor 10 jaar gewijd, hè, ik noem maar een getal. Het kan ook voor 3 jaar zijn, het kan ook voor 20 jaar zijn, het kan ook voor je hele leven zijn. Maar goed, zeg maar dat getal. Dan begon hij 10 jaar opnieuw. Dus die eerste periode telde dan niet meer mee. En dat begon dus de nieuwe telling vanaf het moment dat je herintreder bent. Sorry voor dat woord, maar in dat gezelschap van Nazireërs begon je dan opnieuw. Zo precies ligt het. Ben je een Nazireër? Is de vreugde die de wereld te bieden heeft voor jou taboe? Is de ongerechtigheid wat de wereld bijna in ten onder gaat ongelooflijk? Ja, dat is voor jou taboe, dat kan niet. Maar jouw toewijding dan. We zijn vaak in Israël geweest en kom je dan op die doopplaats en dan komen hele horden uit met name oostelijke landen, dus Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemenië, zo. Die komen hele horden, hele bussen vol en die worden allemaal gedoopt. En ik vraag, zijn ze dan niet gedoopt? We hebben ook doopdiensten daar, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, we hebben van alles al meegemaakt, maar goed, maar die hele club. Ja, dat is een soort rededication, een soort hertoewijding. Nou, daar zit wel iets in, en ik begrijp het ook wel. Dat zou ik gewoon verbaal kunnen doen, gewoon zeggen, we willen opnieuw beginnen, of weer starten voor u, heren, opnieuw beginnen. Maar zo gaat het. Maar zou je dan nu vanavond tegen de Heer Jezus, de Heer van de oogst, willen zeggen? Hier ben ik. Ik breek met het oude wereldse leven. Ik wil mezelf aan u wijden. Heer, ik geef mezelf aan u. U kent de liederen, denk ik. Hier ben ik, hier. Zend mij maar. Jesaja. Ziet u het gebeuren? Dan wordt Simsons leven niet een soort uitbeelding van hij is de Heer Jezus. Het is een type van, dat is hij niet. De Heer Jezus heeft niet gezondigd. Kon ook niet zondigen, kan ook niet falen. Kan ook niet, laat me zeggen, de verkeerde keus maken. Dat bestaat helemaal niet. Maar er is wat anders. Doordat u gelovig werd en de Heilige Geest in u ging wonen, opnieuw geboren, leven uit God, dat nieuwe leven noemt de Bijbel de Geest van Christus is in u. Niet dat u Christus bent, maar de Geest van Christus is in u. 1 Petrus 1 vers 11. U mag het ook anders zeggen met Colossenzen 1. Christus in u. Dat betekent dat in mij, toen ik tot bekering kwam, door de Heilige Geest die van mijn lichaam zijn tempel wilde maken, dat door de Heilige Geest die in mij woonde, Christus in mij is gaan wonen. Dat zegt de Bijbel. Nou, zo ziet u het. Zo bent u hier. Christus in u. Nu bent u gestuurd. De Heer had u naar uw bekering gelijk naar de hemel kunnen tillen. U was van alle prut ook af geweest. Het is niet gebeurd. U bent hier gelaten om hier op het terrein waar alleen maar Filistijnen wonen. Sorry hoor, dit is een beetje te cru misschien, maar je moet het onderscheid maken tussen het huisgezin van Manoach en van zijn vrouw. Nou, daar was het goed toe. Daar wordt gebeden, daar werd gepraat over de Heer en met de Heer en er werden de wonderdingen van de Heer besproken. Maar er is ook een terrein, als je daar buiten de deur komt, ja, dan heb je die Filistijnen, die zijn niet de baas. En die zeggen wel dat ze vroom zijn en die zijn godsdienstig, maar die hebben hun eigen inkleurtje gemaakt. En die geloven van de eigenlijke dingen van de Heer Jezus nul. Dat is de werkelijkheid. Daar zitten we middenin. En we hebben onze eigen clubjes, ons eigen huis. Maar u hebt uw gemeente waar u nog gevoed wordt. En waar mensen zijn die net zo zijn als u. Dat, mag ik het zeggen? Huisgezin van Manoah en van zijn vrouw. Waar het fijn is en waar gebeden wordt en waar het goed toeven is. Maar vanaf het moment dat u buiten komt, op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Ja, en zaterdag ook nog. Dan begint het. Simson gaat naar buiten. Hoofdstuk 14. Ik ga het niet meer voorlezen, maar dat mag u zelf doen. Het is een mooi verhaal om zelf te lezen. En het is heel boeiend ook. Simson zegt, ik wil een vrouw uit Timna van de Filistijnen. Jonge, jonge, zegt Manoah natuurlijk. Kun je dan geen leuk meisje vinden bij ons in de kerk? Zijn mijn grootmoeder niet 2 geloven op een kussen, daar zit de duivel tussen? Mijn grootmoeder. Maar die bedoelde gereformeerde en hervormd. Dat leidt zo nee, serieus, dat bedoelde ze toen. Zo lag het echt hoor. En als het Rooms-Katholiek was, nou, dan was er helemaal geen geloof meer vroeger. En in de optie van de gereformeerden van mijn jeugd. En daar kom ik uit. Dus Manoah zegt tegen Simson, waarom niet zo mal, je kunt er wel een meisje vinden bij ons in de buurt. Maar de Bijbel zegt, het was van de Heere. En dat wisten ze niet. De Heere heeft jou gestuurd hier op aarde. Hij heeft jou een taak gegeven. Hij heeft jou als boodschapper, als een Nazireër, een toegewijde aan hem gestuurd om hier op aarde, misschien wel met de schoolkinderen van je kindertjes te praten, of misschien wel met het onderwijzend personeel, of misschien wel met de buren, of misschien wel met de familieleden die er ook niks meer van geloven, of misschien wel met, vul maar in. Er is ongelooflijk veel gebeurd in Nederland. Het is nog wel religieus, maar het heeft niets te maken met de relatie die er kan zijn tussen de Heer Jezus en de mensen. Dat is voorbij. Dat hebben ze niet. En Simpson gaat dus met zijn vader en moeder en zegt, nou ja, toen moest pa nog mee om een vrouw, om een meisje te zoeken. Dat hoeft vandaag ook al niet meer. Stel je voor dat je als pa mee moet. Ik zou het wel graag willen hoor. Ik heb ook wel een beetje gekoppeld zo nu en dan. Nee, maar ze gaan mee. Onderweg heeft Samson een brullende leeuw gezien, een jonge leeuw. En die heeft hij bij zijn bek gepakt en die heeft hij uit elkaar gescheurd, zoals met een bokje uit elkaar scheurt. Tekst hoor, lees maar in de Bijbel. En dat is hij daar blijven liggen. En toen hij uiteindelijk met zijn ouders naar de bruiloft ging, toen heeft hij weer gekeken naar het kadaver van die leeuw, wat er nog over was van het karkas. En daar een hele bijenzwerm zat erin met honing en heeft de honing uitgehaald. Heeft hij ook aan zijn vader en moeder gegeven, heeft niet gezegd waar het vandaan kwam. En toen is hij daar bij de Filistijnen 7 dagen geweest, de hele tijd. En heeft hij een geheim opgegeven. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Ze snappen er niets van. Ze dachten, dit lossen we zo op. Dat gaat niet. De eerste raadsel van Samson is een complete wanorde geworden. Ze zijn boos geworden en ze hebben die vrouw van Samson onder druk gezet. En als jij niet zorgt dat wij die sleutel krijgen, dan gaat jouw eigen familie eraan, dan word je zelf verbrand en dan maken we korte metten met de hele boer. Zo is het gegaan. Staat in de Bijbel, heel precies. En ze heeft net zo lang bij Samson gezeurd, tot hij zei, tenslotte, nou, die sterke, dat was een leeuw. En die zoetigheid, dat is de honing die in die leeuw gevonden werd nadat hij overwonnen was. Nu ga ik het anders zeggen. U en ik, we zijn niet van die mensen die eventjes een leeuw bij de bek pakken en aan elkaar scheuren. Vergeet het maar. Dat kan niet, denk ik. Maar u weet wel dat er één is geweest die de overwinning heeft behaald over die brullende leeuw. Wie is dat? Het is mijn Heer Jezus. En wat is het gevolg van die overwinning? Dat er eten is en dat er zoetigheid is. Omdat hij overwonnen heeft. Daar snapt de wereld geen biet van. Niks. Dit krijgen ze niet mee. Daar kun je wel 7 dagen over zeuren en daar kun je van alles over bedenken en je kunt alle wetenschappelijke boeken raadplegen, maar je komt er niet achter. Dit is door het geloof en door het geloof. Wat is uw missie in de wereld waarin u bent, en of dat nu collega's zijn of schoolmensen zijn of buren zijn of familie is? Wat is uw missie? Er is een bron van zoetigheid en er is een bron van voedsel. En dat is de Satan die overwonnen is, die verslagen is, die uit elkaar gescheurd is. En er is maar één die dat kon, de echte zon. Samson is een zonnetje, maar de echte zon van de gerechtigheid, dat is de Heer Jezus. Die heeft de overwinning behaald. Zingen we, hij heeft de overwinning behaald. Dat is een mooi lied van. Dus met die boodschap gaan we op stap. Met die boodschap moeten we verder. Dat is wat we te zeggen hebben. We kunnen wel praten over een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en of die nou A of B heet. Nou ja, zo wordt. Of je kunt praten over dat het helemaal moeilijk is in Syrië. Amen. Of dat Israël gigantisch onder druk staat, dat ze van alle kanten belaagd worden. Ja. En dat er zoveel jodenhaat is als misschien nooit eerder vandaag. Ja. Maar is dat de oplossing voor de buurman? Wat moet de buurman weten? Dat er een overwinning behaald is en dat daar in die overwinning zoetigheid en voedsel is. Nou, dat moet je wel winnen. Dat is de boodschap die wij uit te dragen. Dat is gebeurd. Simson deed dat. Daarom moest hij daar naar Timna. Gaat die poosje later weer nog een keer naartoe. Is weer teruggegaan. En dan blijkt dat die vrouw weer gegeven is aan iemand anders. Zegt die vader ook. Nou ja, ik dacht dat je nooit meer terugkwam. Maar dat je ons helemaal niet zo leuk vond. Dus ik heb hem maar aan iemand anders gegeven. Toen heeft Simson weer gezegd. Moest luisteren. Dat is niet goed. En het oordeel zal jullie treffen. En het oordeel wat toen die stad, maar ook die hele toestand trof, dat was 300 vossen aan elkaar gebonden met staten, fakkels ertussen in de oogsttijd. Nou ja, branden als een fakkel. Klaar. Alles weg. Hun oogst weg. Hun voedsel verdwenen. Want ze wilden die andere bron van voedsel niet. Dat is het probleem van deze wereld. Wie de Zoon van God heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En het oordeel blijft op hem. Zegt de Bijbel. Zie je dan die vossen niet? Die alle voedsel verbranden. Dat is de wereld waarin wij leven. Simson is daarin persoonlijk een getuige. En persoonlijk gaan handelen. En vanaf het moment dat dit gebeurd is, wordt ook eigenlijk zijn dienst afgesloten in de Bijbel. Aan het eind van hoofdstuk 14, 15. Dus nadat hij dat gedaan heeft met die vossen en zo. En hij gaf leiding in Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar lang. Dan is het net alsof die periode van zijn regering, van zijn leiderschap tijd, of die dan afgesloten is. Dat is dan voorbij. En dan komt het moeilijke stuk van Simsons leven. Ik zei zo pas dat ik heb ermee geworsteld. Natuurlijk heb ik gelezen dat het een type zou zijn van de Heer Jezus, maar dat is niet zo. De Heer Jezus kon niet falen. Dus daar moet het ook compleet zijn. Maar het is iemand die voor de Heer Jezus werkte, hè? Een Nazireer, Gods, maar een Nazireer kan wel falen. En de werker voor de Heere kan falen. En jij, die als een Nazireer, als een gezondene, als een toegewijde aan de Heere hier op aarde bent, vanaf uw wedergeboorte, u kunt ook falen. En dat weet u. U kent voorbeelden van mensen die de Heere hebben gediend en die daarna toch afweken. Ik ken er een hele rij van. Daar word je niet blij van, maar het is wel zo. Dus ik ga niet zeggen, die stoute Simson, hoe haal je het in je hoofd om naar de Filistijnen te gaan? Ja, dat had je ook kunnen zeggen bij Timna. Maar dat was het van de Heer. Maar dit was niet van de Heer. Daar staat er niet bij dat het van de Heer was. Dit was zijn eigen keus. Ik snap het wel. Hij wilde ook wel een vrouw. En dat is één keer gebeurd. En wordt nog een keer gedaan. En dan komt hij in de handen van die Lila, Simson en die Lila, die bijna Izebel-achtige figuur. Hij is daar. En iedere keer hebben ze het tweede raadsel. Het eerste raadsel was, zoetigheid gaat uit van de eten. En brood uit de sterke, of net andersom, de overwinning van die leeuw is voedsel, is zegen. En nu komt een tweede raadsel. Wat is nu het geheim van je kracht? Nou, eigenlijk weet u dit. En ik ga het u heel eenvoudig zeggen, want het staat gewoon hier in deze tekst. Simson heeft zich laten inpakken door een vreemde vrouw. Salomo, zegt Nehemia 13, heeft zich laten inpakken door de vreemde vrouwen. En dat was een wijze koning. Subliem. Dus niemand als hij. Maar hij had het niet. Geen mis. Geen fout. Is hij de enige? Nee, hij is niet de enige, nee. Ik ken dat weer meer. En de duivel probeert het. Hij probeert jou als getuige van de Heer Jezus, als gezondene, als toegewijde aan de Heer Jezus te laten struikelen. Daar is hij echt bedreven in. En voor de een zal dat langs die route en voor de ander bij een ander langs een andere route gaan, maar het gebeurt wel. En op een bepaald moment lig je daar, verslagen, als helpers falen. Het is zo triest als je ziet hoe Samson langzaam maar zeker ingepakt werd door die vrouw. En iedere keer ging het om dat geheim wat hij niet had prijsgegeven. Wat is nu de basis of het geheim van jouw kracht? Hoe kun je nu poorten van een deur van een stad op je nek nemen en ergens op een berg zetten? Hoe kan het nu? Hoe kun je die 300 vossen vangen? Hoe kun je, weet ik veel, met een ezels van alles doen? En hij heeft, jammer genoeg, geen heldere taal verschaft. Heeft gezegd, nou, als je mijn haren zo vastbinden aan een weefgestal, of nou, als je dit doet, zo dit met touwen en met nieuwe touwen. Van alles is gebeurd. En iedere keer is dat serpent zover geweest in de groep. En is Samson, de Filistijnen over u. En dan rukte hij zich los en ging weer gewoon verder. Alsof er niks aan de hand was. Maar dat hij dan na de eerste keer niet van dat rare mens die wil mij in de luren leggen. Nee, gewoon doorgaan. Helemaal versuft. Tot het moment dat hij weer hetzelfde als met zijn kalf. Sorry, hij noemde de Bijbel. Hè? De mevrouw waar hij mee getrouwd was in Timna heeft hij zijn kalf genoemd. U hebt met mijn kalf geploegd. Staat in de Bijbel. Maar nu heeft dat serpent hem zover gekregen dat hij toch gaat zeggen wat het geheim van zijn kracht is. Nooit is er een scheermes over mijn hoofd geweest. En zij voelde, nu heb ik hem. De duivel had hem te pakken. Via die mevrouw. En die mevrouw die heeft al die, toen hij in slaap gevallen was, al die vlechten afgeknipt. Stiekem. En toen heeft ze geroepen, de Filistijnen over u. En hij dacht, nou, net als de vorige keer, ik ruk me los. Het ging niet meer. Kracht was weg. Ik ga het nu anders zeggen. Als bij u de toewijding weg is, is uw kracht ook weg. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. U kunt het misschien simpel vinden, want u kunt zeggen, ja, dat moet je kunnen hanteren. Dat moet bij een beetje vent of bij een beetje vrouw moet dat kunnen. Nou, dat kan niet. Als uw hart niet op de goede plek is, als uw toewijding niet voor 100% de Heer Jezus is, dan heb u geen kracht. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht, dat klopt. Maar dat moet er wel zijn. En dat is de toewijding. En als de toewijding ontbreekt, hoe zou het komen dat we zo krachteloos zijn, dat het zo vaak fout gaat in de gemeente, dat er zo vaak spanningen zijn? Wat is de kracht van de Heer Jezus? Zijn toewijding. Wat zegt hij zelf, Marcus 12, 50 geloof ik. Ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe benauwt het mij? Hoe word ik geprest totdat het volbracht is? Zijn toewijding, 100%. Zijn toewijding, 100%. Hij wist dat hij naar het kruis zou gaan. Hij wist dat hij daar zou sterven. Hij wist dat ze hem zouden bejegenen. En dat ze hem vreselijk zouden behandelen. Dat wist hij. En toch. Natuurlijk zijn er mensen geweest die ontkomen hier of ontkomen daar. Hij koos voor toewijding. Hij was toegewijd. En Samson faalde, levert in, zijn haar wordt afgeschoren en ze steken hem de ogen uit en dan komt hij in de gevangenis en moet dat slavenwerk gaan doen en moet de afwas doen en, nou ja, en met de molen malen. En dan is het hele merkwaardige dat een bijzondere tekst komt. Die wil ik u voorlezen. 16 vers 22. Ik heb het vaker genoemd hier. Ja maar daarom is het zo belangrijk. 16 vers 22. Maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien. Zoals toen hij geschoren werd. Je kunt zo diep zakken. Je kunt falen. Ook als knecht van God. Als gezondene. Als toegewijde aan de Heer. Maar vanaf het moment dat het haar weer gaat aangroeien, komt de toewijding. Sorry, vanaf het moment dat de toewijding weer terugkomt, gaat het haar ook weer groeien. Simpel, hè? En dat snap je, want je bent met de kapper geweest en 3 dagen later zeg je, nou, je moet misschien wel weer. En sommigen denken, ik wil wel een keer naar de kapper, maar het helpt niks meer, dus ik heb niks meer, maar dat is flauw. Maar u snapt het best. Dan heb je misschien nog wel ergens anders zitten waar het nog wel groeit. Vanaf het moment dat het afgeschoren is, begint het weer aan te groeien. Weet je wat de Heere is? Wonderbaar. Wonderbaar in zijn wegen. We hadden vanavond een klein gesprekje vooraf. Er is iemand geweest hier een paar weken terug in deze gemeente heeft gesproken over dat het zo bijzonder is, dat het woord van God zo bijzonder is. Maar dat staat in verbinding in het boek Jesaja met herstel. Hier is het Simson die in de gevangenis zit. Hij is het zicht kwijt. En zijn kracht kwijt. En zijn haar begint. En dat is het enige gebed wat Simson gebeedt. Misschien wel vaker, maar het enige wat genoemd wordt in de Bijbel. Dat bidt hij hier. Nog eenmaal. 2 zuilen. Weggedrukt. Ik wil zo graag duidelijk maken, lieve broeder en zuster, stel dat u denkt, ja, maar ik heb ook zo'n debakel gehad en ik laat me nu eventjes niet meer zo zien, of ik laat me niet meer zo horen, of ik sta niet meer te trappelen om iets te doen of iets te willen doen. Ik ben misschien wel beschadigd door wat er gebeurd is. Ik heb pijn gehad omdat men dat niet, nou ja, van alles. Maar vanaf het moment dat u dat zou willen, wil de Heere dat ook. Ook al heb u gefaald. Als het om de opvoeding van je kinderen gaat, wie zal dan zeggen dat hij niet gefaald heeft? Ik wil de eerste nog tegenkomen. Ik heb zo vaak geroepen, kinderen opvoeden is veel moeilijker dan preken houden. Preken gaat nog wel, dat kun je nog leren, een beetje. Ik weet dat ook je hart erin mee moet komen, dat hoop ik ook echt te blijven doen. Maar het kan wel. Maar wie weet precies hoe je de kinderen moet opvoeden? Niemand. Kom je dan niet voor een soort punt te staan van ik had eigenlijk dit moeten doen of ik had zo moeten handelen en ik heb het niet gedaan? Gaat het niet om je getuigenis naar je omgeving toe, naar je vader en je moeder toe, of naar je tante, naar je oom, je broer, je zus, naar de buren toe, naar de collega's toe? Dat je zegt, oh, dan heb ik me weer in de luren laten leggen. Maar ook mijn drive, mijn toewijding, dat lange haar ben ik kwijtgeraakt. Ik ben mijn toewijding kwijtgeraakt. Dat is het probleem. Dat is de eerste liefde verlaten. Openbaring 2. Je toewijding kwijt. En vanaf dat moment ben je kwetsbaar. Maar de Heere wil opnieuw met je beginnen. Vanavond is je haar weer ietsje aangegroeid. Tijdens deze dienst zelfs. Zou u willen? Zou u echt een getuige voor de Heer Jezus willen zijn? Zou u echt een Nazireer willen zijn? Door God gestuurd. Neem de wereld. Geef mij Jezus. Hou de vreugde maar. En ik wil niet meedoen met de zonde, met de ongerechtigheid, met de enorme prut van vandaag. Ik wil kiezen voor de Heer Jezus. Ik wil die verschrikkelijke wereld loslaten. En ik wil toegewijd zijn aan mijn Heer Jezus. En dan ineens begrijpt u dit hele stuk. Al die richters zijn geweest, die hebben allemaal een groep gehad. Maar dit is het slot van een aantal personen. Dit is de laatste. Er komt nog een heel raar stuk, maar dat is de volgende keer. Maar dit is een persoonlijke roeping voor mij en voor jou. En dat heb ik me echt afgevraagd. En soms slaap je daar 2 uur niet van, 's nachts. Dat is me overkomen afgelopen nacht. Omdat je dat zo graag voor de Heere zuiver wilt hebben. Dat het om hem gaat. En dat de Heere vandaag zit te springen om mensen die voor hem willen gaan. Die ook durven zeggen met Jesaja, zend mij. Ik wil die Nazireer zijn. Ik wil de vreugde van de wereld opgeven. Ik wil wat de wereld blijdschap heeft loslaten. En ik wil me toewijden aan hem die zo toegewijd is en zich voor mij compleet heeft overgegeven. Die alles naliet om mij te redden, om mij te verlossen. Dat is de Heer Jezus zelf. Dat is de strekking. En dan zie je in Samson een zonnetje. Een zwakke van de zon. Toegewijd aan de zaak van onze Heer. Daar zingen we straks een lied van. Misschien kunnen we het nu zingen. Het is een lied uit de bundel Glorieklokken. Dat is veranderd vanavond. Mag ik dat even tegen de terneuten zeggen? Dan weten ze wel welk lied het is. En dan wil ik daarna gaan danken. Wat fijn om zo met elkaar dit lied te zingen, onze God, onze Vader, om te zeggen dat we geknield hebben bij het kruis van onze Heer Jezus. En dat onze keuze gemaakt is. We willen hem volgen, we willen hem dienen. We willen breken met die oude wereldse toestanden. En aan zijn zijde verder gaan. We willen Nazireërs zijn. We willen zonnetjes zijn. Overal waar we komen, een beetje licht verspreiden. Een beetje warmte geven. We willen u danken dat u dat doen wilt, ook na vanavond. Door uw Heilige Geest in ons. Amen.